NPO Radio 1. NTR.
Onze gast moet ons teleurstellen. Want volgens hem zijn goede verhalen zelden waar. Als hoogleraar rechtspsychologie kwam hij nogal wat voorbeelden tegen van aantrekkelijke, maar twijfelachtige verhalen over rampen, ziektes en misdrijven. Te veel en te mooi om er geen boek aan te wijden. Hier is Harald Merkelbach.
Kunststof.
Uw presentator is Jelly Brouwer.
Ja, voor de luisteraars zal het verder niet zo heel veel uitmaken, maar Harald Merkelbach zit niet naast mij hier in de studio. We hebben een Skype-verbinding. Ik zie hem zitten voor een prachtig schilderij.
Ja, klopt.
Goedenavond.
Weer weg in Maastricht. Goedenavond.
Vanuit Maastricht. Prachtig is het. Van uw vrouw?
Klopt. Mijn vrouw is kunstschilder. Ja. Dit is een van de doeken die we hier in de woning hebben hangen. Ja, ja.
Schitterend. Goed. Volgende keer mag zij te gast zijn, stel ik dan zomaar.
Dat zal ze heel erg op prijs stellen.
Harald Merkelbach, in deze tijden van corona doen heel veel verhalen de ronde. Zou je kunnen stellen hoe groter de ramp, hoe wilder de verhalen?
Ja, absoluut.
Ja?
Ja, want hoe groter de ramp, hoe meer mensen behoefte hebben aan duiding, hoe meer mensen behoefte hebben aan betekenis. En verhalen verschaffen die betekenis. Verhalen doen het voorkomen alsof ze orde scheppen in de chaos. En dat is precies wat we willen. Vooral in tijden dat we overvallen worden door rampspoed.
Mm-hmm. Ze scheppen dus orde in de chaos.
Ja, ze scheppen schijnbaar orde in de chaos. Ze geven ons een houvast. Ze zeggen ons wat er ons staat te wachten. En wanneer het weer goed zal komen. Want dat is heel vaak, hè, bij dat soort verhalen.
Mm-hmm.
Dat ze de illusie hebben dat het een happy end komt. Maar zeker, dat is iets wat je op dit moment in optima forma ziet. We hebben niet alleen een coronacrisis, maar we hebben zeker ook een desinformatiecrisis.
Nou, structuur in de chaos. Ik hoor ook heel veel verhalen die,
ja,
naar mijn idee helemaal geen structuur scheppen, maar juist chaos creëren of in elk geval angst oproepen.
Ja, klopt. Ja. Ja, ook, ja, maar ik denk wel dat die verhalen in de minderheid zijn. De verhalen die angst oproepen, dat zijn vaak de verhalen van de deskundigen. Die ons uitleggen hoe erg het is en wat de schaal van het probleem is. En dat we te maken hebben, bijvoorbeeld in dit geval, hè, bij die coronacrisis, dat we te maken hebben met een exponentiële groei van het aantal ziektegevallen. En dat zijn inderdaad vaak angstaanjagende verhalen.
Maar die dienen ook een doel, hè?
Die dienen zeker een doel. Die hebben het namelijk tot doel om ons informatie te verschaffen in de werkelijke omvang en de schaalgrootte van het probleem.
Mm-hmm.
En het zijn vaak ook verhalen die niet makkelijk te vertellen zijn, in de zin van dat ze gepaard gaan met allerlei dilemma's. En dat ze gepaard gaan met de bekentenis dat we eigenlijk helemaal geen makkelijk recept hebben tegen het probleem.
Ziet u ze worstelen, deze deskundigen?
Ja, ik zie opvallend vaak in de en dat maakt ze tegelijkertijd zo sympathiek, want daarom ken je de wetenschappers. Ze geven onomwonden toe wat de hiaten in hun kennis zijn. Leggen ook uit waar vervolgonderzoek naar nodig is. En dat onderscheidt hen van de goeroes die altijd een antwoord klaar hebben en die altijd een mooi perspectief in de aanbieding hebben. Dus daaraan herken je zeker de wetenschappers, dat ze er geen doekjes om winden.
En ook wel een type wetenschapper die we al een tijd niet hebben gezien eigenlijk. Die we een beetje niet meer, die we eigenlijk niet meer gewend waren.
Ik weet niet precies hoe u dat bedoelt. Maar als u zegt van
in je boek dat je eigenlijk vindt dat wetenschappers wel weer eens wat saaier zouden mogen zijn.
Klopt, ja.
En misschien, ik leek dat net tussen de zinnen door te horen. Dat je zegt van de wetenschappers die we nu op dit moment tijdens deze crisis horen, dat zijn misschien wel weer de wetenschappers die iets saaier zijn.
Klopt, ja. De mensen die afdalen uit de ivoren torens.
Ja.
En dan met de statistieken en de grafieken in de hand. En ons gaan uitleggen wat daar nou eigenlijk te zien valt. In plaats van de wetenschappers die hard van de daken schreeuwen en allerlei mooie beloftes doen. Uiteindelijk gaat het dan om verwachtingen die nooit ingelost worden. Die je ook ziet en die je frequent ziet in talkshows. Want het zijn natuurlijk welkome gasten in de talkshows. En dan gaat het inderdaad om de mensen die ons vertellen dat we binnenkort een medicament tegen dementie hebben. Of dat ouderdom ouderdom eigenlijk een ziekte is die we kunnen oplossen. En ja, daar kan je natuurlijk mooie slagzinnen mee maken. Maar er is het type wetenschapper waar ik zelf wat minder mee heb. Ik stel meer de saaie wetenschappers op prijs.
Ja. Allemaal te lezen in het boek waar we het over gaan hebben in het komende uur. Een van de belangrijke zaken die een paar keer terugkomen in het boek is de volgende misvatting. Grote gevolgen hebben ook grote oorzaken. Als je dat op de coronacrisis zou toepassen, die misvatting. Ik hoor mensen bijvoorbeeld, of ik hoorde laatst iemand zeggen, dat ze zich niet voor kan stellen dat een vleermuis in China de oorzaak ervan is dat haar bedrijf nu failliet is.
Ja. Ja, de coronacrisis bij uitstek is een voorbeeld van die illusie die wij koesteren. Dat als je een kleine oorzaak hebt, dan heeft die ook maar een kleine, geringe causale slagkracht. Kleine oorzaken kunnen alleen maar kleine gevolgen hebben. En grote gevolgen moeten dus bijgevolg ook grote oorzaken hebben. En voor ons is het heel erg moeilijk voorstelbaar dat zo'n virus, zo'n onzichtbaar klein virus, microscopisch klein, dat een pandemie kan veroorzaken. Dus voor ons, dat gaat over de grenzen van ons voorstellingsvermogen.
Waarom eigenlijk?
Ja, omdat het zit zo ingebakken in onze alledaagse realiteit. In onze alledaagse realiteit zien we dat als we het gaspedaal een beetje indrukken, dan gaan we 30 kilometer per uur en dan drukken we het nog iets sneller in. Dan gaat het 50 kilometer per uur. Dus die werkelijkheid van ons, alledaagse werkelijkheid, die is lineair. Die is mooi geordend. Mm-hmm. Het is behangen met mooie lineaire regelmaat. En wij kunnen ons heel slecht voorstellen dat iets heel kleins toch een catastrofaal groot effect kan hebben.
Ja. Hoe hou jij je eigenlijk staande in deze tijden van corona?
Nou, redelijk goed. Ik hou me aan de oproep van de regering om toch social distancing in acht te nemen. Mm-hmm. En niet te veel uit huis te gaan. En het is wel zo dat ik had net in deze periode had ik een onderwijsblok. Dus ik heb mijn hele onderwijs naar de online sfeer moeten verleggen.
En hoe bevalt dat?
Ja, dat is me eigenlijk. Je zou het eigenlijk met studenten moeten vragen, maar dat is me redelijk goed afgegaan. En ik viel me ook op dat de studenten ook veel begrip hadden voor al het amateurisme wat er dan bij komt kijken en alle dingen die mislukken. Want dat is natuurlijk ook zo.
Maar vraagt om een totaal andere voorbereiding waarschijnlijk.
Klopt, ja, veel meer voorbereiding. Dus ik heb heel hard gewerkt aan dat onderwijs. Mm-hmm. Heb allerlei colleges online opgenomen, werkgroepen online gedaan. Maar ik merkte wel dat naarmate de weken vorderden het steeds beter ging en de studenten ook steeds beter daarmee overweg konden. Dus ik zie wel een online college kan nooit het ouderwetse fysieke college vervangen, omdat het voordeel van zo'n ouderwets college is natuurlijk dat je vooral ook veel wandelgangengesprekken met die studenten hebt. Die studenten komen na afloop bij je en stellen dan vragen of maken opmerkingen. Je gaat daarmee in debat. Dus dat is een heel belangrijke functie van dat ouderwetse college en ook de fysieke werkgroep. En online colleges en werkgroepen kunnen dat nooit vervangen.
Maar nee. En de interactie is natuurlijk van een heel andere orde, zoals ook in dit gesprek blijkt trouwens. Hè? Want het onderbreken valt mij iets ingewikkelder dan.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Als we tegenover elkaar zouden zitten, zou dat allemaal veel soepeler gaan.
Precies. Ja, klopt. Ja, goed, er ligt, als het goed is, heeft de technicus een tegel meegenomen naar Maastricht met een zwarte viltstift. En daar
heeft
komt op een gegeven moment iets op te staan. En luisteraars kunnen zich gewoon mengen in ons gesprek. Heel graag, zelfs via Twitter of via de Radio 1-app. Zijn ook altijd terug te horen via onze eigen podcast en ook nog eens te zien. Harold Merkelbach vanuit Maastricht voor het schilderij van zijn vrouw. En ik zit gewoon in het radiohuis in Hilversum. NPO Radio1.nl. Harold Merkelbach is rechtspsycholoog. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Maastricht. In het verleden trad hij regelmatig op als getuigendeskundige in strafzaken. Hij is ook columnist voor de wetenschapsbijlagen van de NRC. En hij schreef verschillende boeken. En zijn nieuwste boek heet Goede verhalen zijn zelden waar. Waarom we ze toch vaak geloven en doorvertellen. Dat is de ondertitel. Ja, heel voor de hand liggende vraag is dan natuurlijk: waarom zijn goede verhalen zelden waar, Harold?
Ja, omdat de realiteit vaak weerbarstig is. De realiteit, als we die willen verklaren, daar zitten vaak mitsen en maren aan. En enerzijds, anderzijds. Maar met mitsen en maren en enerzijds en anderzijds, dus complexe verhalen, daarmee heb je geen goed verhaal te pakken. Een goed verhaal heeft een mooi begin, heeft een makkelijk te begrijpen plot en heeft een happy end.
Ja.
Dat is een goed verhaal en dat laat zich lekker vertellen. Maar een verhaal dat meer wetenschappelijk getint is en waar je allerlei reserves en allerlei beperkingen en allerlei kanttekeningen bij moet gaan plaatsen. Nou, dat bekt niet zo lekker. Nee. Dus, en dat is de reden dat...
Zij de liefhebber van verhalen, want dat is wel wat ik de hele tijd in het boek tussen de bedrijven doorlees.
Ja, klopt. Ik ben een liefhebber van mooie, goede verhalen. Dat is de reden waarom ik romans lees. Maar dat is ook de reden waarom ik de kranten afstruin op zoek naar hele merkwaardige, gekke verhalen. Die soms zo goed zijn dat je afvraagt van, ja, zou dit nou wel kloppen?
Ja. Je bent er een liefhebber van, hè? Want
ja, klopt,
ik dacht, die man die moet verhalen hebben verzameld in zijn leven. Want hoe kun je ze anders zo allemaal bij elkaar bundelen en hele analyses erop los kunnen laten?
Ja. Ja, klopt, ik verzamel ze. En ik heb daar een aparte mappe voor met hele merkwaardige verhalen. Ja.
Ja. Ja. Zullen we er eens één uitlichten? Een verhaal.
Uit het boek of uit mijn map?
Nou, uit het boek maar. Ja, of waar je de voorkeur aan geeft. Ja. Als je net een nieuwe hebt uit. Nou ja, ik moest wel denken aan een verhaal. Die heb je dan vast en zeker uitgeknipt. Het verhaal. Het In Memoriam van Carol Friedman. De schrijfster.
Ja. Ja.
Dat klopt, is een verhaal die zomaar. Misschien even uitleggen. Zou jij het willen doen?
Ja, heel kort. Zij is een schrijfster. Komt uit een katholiek milieu. En is later met het verhaal gekomen dat ze een Joodse achtergrond heeft. En veel van haar literatuur, van haar romans, van haar gedichten gaan over die Joodse achtergrond, waarvan je dan moet afvragen voor welk deel is die nou bij elkaar gefabuleerd en wat zijn daar de reële ingrediënten in. Het is dus een verhaal over een schrijver waarvan je de indruk hebt dat haar fantasie met haarzelf op de loop is gegaan. En dat is overigens iets wat je vaker ziet bij hele goede schrijvers, dat ze zo'n krachtig verbeeldingsvermogen hebben dat ze de grenzen tussen realiteit en fictie soms uit het oog verliezen.
Ja, je hebt er een verhaal aan gewijd, hè, in dit, in deze bundel. Zonder natuurlijk Carol Friedman te noemen. Maar zij had daar makkelijk in voor kunnen komen.
Zij had daar makkelijk in voor kunnen komen, ja. Ik geef wel het voorbeeld van Simenon, hè, de misdaadauteur.
Ja.
Die zo opging in zijn romans, als hij daarmee bezig was, dat hij zich ging identificeren met de hoofdpersoon. En als die hoofdpersoon dan zijn vrouw sloeg, dan ging Simenon dat ook doen. En Simenon die had na het schrijven van zijn novelles altijd grote moeite om zich mentaal te distancieren van wat hij geschreven had. En dan had hij echt zo'n periode dat hij moest drinken en in de depressie schoot om zich weer mentaal te ontkoppelen van wat hij had geschreven.
Wow.
Maar het is iets wat je vaker ziet. Je ziet het ook bij acteurs, hè, die soms zo opgaan in hun rol, dat het enige tijd kost voordat ze weer hun normale identiteit kunnen hervatten.
Ja.
Maar je ziet het zelfs bij mensen zoals jij en ik. Hè? Dus als wij naar een film gaan, dan kunnen wij zo opgaan in die film dat na afloop we als het ware verdaasd zijn en nog helemaal bevangen zijn van die film en geen contact meer kunnen maken met die realiteit die we buiten die bioscoop kunnen aantreffen.
Ja, ja.
En sommige mensen hebben dat heel erg sterk, namelijk mensen die een enorm krachtig voorstellingsvermogen hebben. Die worden, zoals dat dan in jargon heet, getransporteerd door het verhaal. En andere mensen die kunnen wat meer distantie in acht nemen. Maar die hele goede schrijvers, ja, dat zijn dus mensen die zo opgaan in hun verhaal dat dat verhaal werkelijkheid wordt.
Ja, en dat zijn dus vaak niet de minste schrijvers. Want
nee,
een
zeker,
groot
zeker,
empathisch vermogen, overdadig zelfs.
Ja, klopt. Ja.
Ja. En dan komen we eigenlijk uit bij de werking van het geheugen. Hoe onbetrouwbaar die is, hè?
Ja, dat zeg je nou, hoe onbetrouwbaar dat is. Ik wil er wel een kanttekening bij plaatsen. Dat doe ik trouwens ook in het boek.
Mm-hmm.
Kijk, onze autobiografische herinneringen, daar hebben we het dan over. Hè? Autobiografische herinneringen hebben altijd wel een kern van waarheid. Zou dat niet zo zijn, zouden we alles bij elkaar fantaseren. Ja, dan zouden we als homo sapiens, hadden we niet overleefd. Dus die autobiografische herinneringen die hebben een functie. Namelijk dat ze ons een koers geven in de wereld. We herinneren ons waar ons huis is. En we herinneren ons wat we met onze partner hebben meegemaakt. En dat stelt ons in staat, in zekere zin, op een elegante manier te overleven. Zou dat autobiografische herinneringen, zouden die helemaal bij elkaar gefantaseerd zijn, ja, dan zou het leven heel erg chaotisch worden.
Ja.
Maar dat neemt niet weg dat autobiografische herinneringen vaak, daar zitten gaten in, daar zitten rafelige randen aan, daar zitten conflicten in. En wat wij wel doen als mensen is, wij maken er een mooi geheel van. We vullen die gaten op, we halen de inconsistenties weg, we maken er een lopend verhaal van. En overigens, dit is ook weer een terugkerend thema in de literatuur. Hè. Iemand die dat prachtig heeft laten zien in zijn romans is de Franse schrijver Patrick Modiano, die ook de Nobelprijs heeft gekregen. En dat hele werk van hem, dat gaat over mensen met vage herinneringen die iets proberen te zoeken. Heel vaak speelt het zich dan af in Parijs. En hij toont als geen ander wat een herinnering eigenlijk is. Namelijk een herinnering is iets wat heel rafelig is en waar gaten in zitten. En wij proberen, he, om een verhaal te vertellen over onszelf, proberen wij daar een lopend geheel van te maken. Wij proberen daar structuur aan te geven. En dusdoende vullen wij de gaten in.
Omdat we daar zo'n sterke behoefte aan hebben.
Omdat we het verhaal over onszelf willen kunnen vertellen.
Ja. Wat is eigenlijk een goed verhaal? Is dat inderdaad gewoon een verhaal met een duidelijke structuur, met een mooi begin en een eind? Wat is het?
Ja, daar is in de wetenschap heel veel over geschreven. Wat maakt een goed verhaal? En er zitten eigenlijk twee kanten aan. Dat is de timing van het verhaal. Wanneer komt het verhaal opzetten? En je ziet dat verhalen vooral momentum krijgen als er een behoefte is. Dus als er in een groep van mensen een diffuse angst is, dan is er een behoefte aan duiding. Dan willen mensen een verhaal hebben.
Zoals nu bijvoorbeeld.
Zoals nu, mm-hmm. Ja. Ze willen duiding hebben van wat er gebeurt. En een verhaal. Hoe zit daar dan in? En een goed verhaal is inderdaad een verhaal met een sterk begin. Het begin moet altijd problematiseren, moet uitleggen van kijk, dit is het probleem waar jullie nu mee worstelen, maar dit is de oplossing. Dus er zit ook een goede plot in en een goed einde zit erin.
Ja, ik was eerlijk gezegd nogal verbaasd hoe vaak in je boek je beschrijft dat wetenschappers heel vaak de mist ingaan met hun verhalen.
Ja, ik wil daar wel een kanttekening bij plaatsen. Ik denk niet dat ik dat zo in zijn algemene voor mijn rekening zou willen nemen. Dat wetenschappers heel vaak de mist ingaan.
Ik ben kort door de bocht. Ik poneer iets.
Wetenschappers moeten vaak de mist ingaan. Hè. Dat is nou eenmaal dat is eigen aan de wetenschap. Dat je een theorie formuleert en dat je dan probeert dat te weerleggen. Dat is het kritisch rationalisme van Popper. Dat is de goede manier waarop wetenschap en waarop de kennisaccumulatie zich beweegt.
Maar je boek lijkt af en toe een aaneenschakeling van wetenschap. Die verhalen hebben verteld.
Klopt.
Waarvan je zegt, maar ze zijn helemaal niet waar.
Klopt, ja. Dus ik heb het over de wetenschappers die indruk proberen te maken. De wetenschappers die samen met de persvoorlichters van een universiteit goede sier proberen te maken. Ik geef het voorbeeld van een of andere universiteit in Virginia, waar dan een man beweert, een neuroloog van jongens, ik heb het middel tegen een ernstige hersenschudding, dat is namelijk chocolademelk drinken. Oh ja. Dat is wat je moet doen. En als je dan goed gaat kijken naar het artikeltje dat de man erover schreef. Want dit was het persbericht trouwens, maar als je goed gaat kijken naar het artikeltje, dan zie je dat het artikel, dat zit helemaal niet goed in elkaar wetenschappelijk gezien. En dan blijkt bovendien dat die man allerlei banden had met de lokale chocolademelkfabriek. En dus dat hij daardoor gesponsord werd. Ja. Maar niettemin dacht dit persvoorlichter van de universiteit, dacht dat het een prachtig verhaal was en bracht het in circulatie. En het werd opgepikt. Dat is een mooi voorbeeld van een soort onheilzame coalitie tussen persvoorlichters en wetenschappers die naam willen maken, die indruk willen maken, die wellicht ook subsidie willen binnenharken en op die manier grote verhalen gaan afsteken.
Ja. Ja. En nog wat dichter bij huis, want je spaart ze niet, hè, collega wetenschappers. Pim van Lommel bijvoorbeeld, Eindeloos bewustzijn, was een bestseller van de cardioloog Pim van Lommel. Bijna doodervaringen, waarvan jij zegt, dat mag je geen bijna doodervaringen noemen, dat moet je gewoon bijna dood herinneringen noemen.
Ja,
klopt niks van.
Klopt, ja. Nou, dit is wat ik zeg over Pim van Lommel. En ik denk ook dat ik eraan toe zou willen voegen van, ja, kijk, Pim van Lommel zal een beste man zijn, maar hij is cardioloog. En hij moet niet, zich gaan bezighouden met onderwerpen die eigenlijk op het terrein van de psychologie liggen. En als je het hebt over bewustzijn, en als je het hebt over ervaringen, en als je het hebt over herinneringen, dat is het terrein van de psychologie. Mm-hmm. Daar moet je als cardioloog niet over uitlaten. En als je dat wel doet, dan loop je het risico dat je allerlei, rare dingen gaat zeggen. En dat zie je ook gebeuren in dat boek van Pim van Lommel. Hè. Dus als die mensen gaat interviewen over hun bijna doodervaringen, dan blijkt al heel snel dat helemaal niet gaat over bijna doodervaringen, maar dat gaat over bijna doodherinneringen. Dus wat mensen zich herinneren van toen ze op de IC lagen. En dat is voor een groot gedeelte, wordt dat gevoed door wat de familie hen verteld heeft over hun verblijf op de IC en wat dokters hun verteld hebben. Dus dat zijn allemaal vertekenende beelden zijn dat. Mm-hmm. En ik vertel ook in het boek, hè, dat als je heel goed gaat kijken naar de gegevens van Pim van Lommel, dan zie je dat mensen in de loop van de tijd ook veranderen. Dan beginnen ze bijvoorbeeld met een bijna doodherinnering of ervaring, zoals Pim van Lommel het dan noemt, maar dan blijken ze na een paar jaar blijken ze te zeggen van nee, ik heb het toch vergist. Dat was helemaal geen bijna doodervaring. Dus dat is iets heel labiels. Ik heb er zelf overigens ook onderzoek naar gedaan. Ik wijd er in het boek niet zoveel over uit, maar ik heb er zelf wel onderzoek naar gedaan. En als je mensen bevraagt over zogenaamde bijna doodervaringen, dan zijn er ook mensen die zeggen van ja, dat heb ik ook, maar dat heb ik naar aanleiding van meditatie bijvoorbeeld. Of dat heb ik naar aanleiding van een hele intense psychotherapie. Of ik heb het toen ik onder hypnose ging. Mm-hmm. Waaruit blijkt hoe moeilijk het is om dit goed te definiëren. En dat er een categorie is van mensen, ja, die makkelijk dat woord in de mond neemt, dat begrip in de mond neemt, bijna doodervaring. En daar dan ook in geuren en kleuren over kan vertellen.
Ja, en daar zelfs bestsellers over schrijven, waar jij dan behoorlijk streng over oordeelt in je boek. We spraken een goede vriend, Piet Eichels, professor ook aan de Universiteit Maastricht. En hij zei, hij kan keihard zijn, dan heeft hij het dus over jou, Harold Merkelbach. Hij is voor niemand bang, dus ja, hij zal ook wel vijanden hebben. Dat hoort erbij, hij ligt daar niet wakker van.
Nee, klopt. Ik lig daar niet wakker van.
Is dat wel eens anders geweest, Harold Merkelbach?
Nee, dat is eigenlijk nooit anders
geweest.
Nee,
echt niet.
Nee, dat kan ik in alle oprechtheid zeggen. Nee, ik vind het ook deel van de wetenschap om flink met elkaar in debat te gaan en elkaar de maat te nemen en argumenten uit te wisselen en theorieën te slopen en het met elkaar oneens te zijn. Dus de discussie is deel van de wetenschap en daar hoort bij dat je met elkaar op een beschaafde manier kissen best, ja.
Dus, ja. Maar wat is de onderliggende drijfveer om zo nietsontziend te zijn als het om collega's gaat?
Ja, nietsontziend.
Nou ja, ik vind het behoorlijk.
Daarmee suggereer je dat ik bij mensen langs ga met mijn jachtgeweer. Maar dat is niet wat ik doe. Hè. Ik schrijf er op een hele beschaafde manier over.
Maar daar zou je als psycholoog met een beetje zelfreflectie toch antwoord op moeten kunnen geven, of niet?
Waarom
je totaal niet bang bent om ze de les te leren, collega-wetenschappers.
Ja, misschien heb ik wel geleerd dat collega-wetenschappers het eigenlijk helemaal niet zo erg vinden. Die kunnen wel tegen een stootje. En dat is echt oprecht mijn ervaring. Dat is met wetenschappers, als je daarmee in debat gaat, dat vinden ze eigenlijk zelfs nog wel heel erg leuk. Dat is aandacht voor hun theorie, aandacht voor hun standpunt. En de meeste wetenschappers die ik ken, die vinden dat helemaal niet erg.
Nee, maar dan hebben we ook nog de nep-deskundige die aan de talkshowtafel zit. Waar je ook over schrijft in het boek.
Ja.
En dan schrijf je
goed in de hekel aan. Ja.
Ja, ja, nou, dat is duidelijk. Ze worden niet beoordeeld of het klopt wat ze zeggen, maar of ze lekker vertellen. Supervoorspellers kijken vaak naar meerdere bronnen, zijn vaak bescheiden en daarom minder geschikt om met veel aplomb in een talkshow hun mening te geven.
Ja.
Ja, en toch luisteren we ze heel graag naar ze, hè, naar die nepdeskundigen.
Ja, omdat het zo'n gestroomlijnde verhalen zijn. En omdat we ze zo makkelijk kunnen navertellen. En zodra je een echte wetenschap aan het woord zou laten, dan wordt het een genuanceerd, gebalanceerd verhaal. En dat is veel moeilijker de andere dag samen te vatten wat je dan gehoord hebt. Ja. Dat klopt, ja.
Ja.
Ja. Maar toch zijn er grote nadelen aan die nepdeskundigen. Want ze kunnen ons voorzien van alle informatie die niet klopt. En die dan toch een eigen leven gaat leiden. En dus ik zou elkaar zeggen van kijk er toch maar uit. Hoe lekker ze ook praten en hoe snel het ook gaat. En hoe vloeiend het ook klinkt. Ja, het is wel een prijs die je daarvoor betaalt. Mm-hmm.
Want het wordt natuurlijk helemaal link wanneer je ze in de rechtszaal tegenkomt. Hè, waar je als getuigendeskundige vaak optreedt. En daar heb je diezelfde nepdeskundige natuurlijk ook.
Ja. Klopt.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ik vind wel dat je ze in steeds geringere mate ziet. Het klopt. Je hebt van die deskundigen die eigenlijk nooit een artikel hebben geschreven over het probleem waarover ze zich op verzoek van de rechter buigen. En die daar dan toch hele stellige opvattingen over hebben. Op grond van allerlei privéoverwegingen. Er zijn heel veel voorbeelden te geven. En overigens is het ook zo dat heel veel van de dwalingen die wij kennen, beroemde dwalingen, die gaan terug op dit soort nepdeskundigen. Mm-hmm.
Kun je er zo één opdissen? Of is het...
Ja, ik zal je er twee geven zelfs. Eentje is een, ik ga hem niet met naam en toenaam noemen, maar eentje is een psycholoog die een hele voorname rol speelt in de zogenaamde Schiedammer Parkmoord. Mm-hmm. Je herinnert je dat in de Schiedammer Parkmoord is een meisje vermoord. Een jongetje heeft het overleefd. Dat jongetje heeft een signalement opgenomen in zijn geheugen van de dader. Mm-hmm. En later is die jongen is bevraagd over dat signalement. Hij heeft de dader beschreven. Maar de verdachte die men gearresteerd had, en die overigens later onterecht veroordeeld is, die verdachte die voldeed niet aan dat signalement. En toen hebben ze er een deskundige bij gehaald. En die deskundige psycholoog die zei, dat is heel goed begrijpelijk. Het feit dat het signalement van het jongetje geeft, dat niet spoort met hoe de verdachte uitziet. Dat betekent niet dat we de verkeerde verdachte te pakken hebben, maar dat betekent dat het element van het jongetje dat gewoon niet klopt. Want het jongetje is heel erg getraumatiseerd, heeft heel erg veel stress gehad en daarom functioneert het geheugen niet goed. Nou, dat is een voorbeeld van een nepdeskundige. Ja. Want als die deskundige echt zijn huiswerk goed had gedaan, dan zou die hebben geweten dat geheugen onder invloed van trauma, dat vaak heel erg scherp is. Dat mensen zich vaak dingen heel erg goed te herinneren in een zwaar traumatische situatie. Dat is ook de reden dat ze daar later posttraumatische stressstoornis van krijgen, allerlei intrusies en allerlei flashbacks. Dus dat geheugen, dat functioneert dan op een hyperalerte manier. Mm-hmm. En daarom is het bepaald onzin om te zeggen van nou, dat signalement van die jongen zal wel niet kloppen en de verdachte moet het dus toch gedaan hebben.
Ja.
En kijk, dat had dus in deze zaak had dat verstrekkende gevolgen, want het droeg ertoe bij dat men kon zeggen van nou, er is hier weliswaar bewijs dat ontlast is voor de verdachte, maar dat kunnen we zomaar terzijde schuiven.
En zo werd het een van de belangrijkste gerechtelijke dwalingen van de afgelopen
jaar. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, dat heeft heel wat teweeggebracht. Ja.
Goed.
Ja.
We gaan even luisteren naar het nieuws van 8:00. En daarna krijgen we trouwens weer gratis en voor niks een consult van onze eigen boektherapeut Helena Hilgerdenaar. En spreken we verder met Harold Merkelbach over zijn boek Goede verhalen zijn zelden waard. Waar? Zijn zelden waar. Als dat geen interessant onderwerp is. Zo dadelijk na de klok van 8:00 en na het nieuws van 8:00 zijn we terug.
NPO Radio.
8:00, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In verpleeghuizen zijn veel meer mensen overleden door het coronavirus dan uit de RIVM-cijfers blijkt, zegt de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde. Volgens de vereniging is het aantal sterfgevallen en besmettingen flink toegenomen. Uit patiëntendossiers wordt duidelijk dat zeker 184 verpleeghuisbewoners bij wie het virus was vastgesteld zijn overleden. Nog eens 97 mensen zijn overleden met een verdenking van het virus. De vereniging vindt dat er in verpleeghuizen meer beschermende middelen moeten komen. De grenscontroles tussen Nederland en Duitsland worden niet strenger, heeft de Duitse bondskanselier Merkel gezegd. De regeringen van de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saksen maakten zich zorgen over de verscherpte quarantainemaatregelen. Vanaf 10 april, vrijdag is dat, moet iedereen die meerdere dagen in het buitenland is geweest, ook Nederland, 2 weken in Duitsland in quarantaine. Bondskanselier Merkel zei dat de Duitse regering erop vertrouwt dat alleen mensen met een dringende reden de grens oversteken. In één dag hebben ruim 35.000 ondernemers bij het UWV een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Met die regeling kunnen bedrijven maximaal 90% van het salaris krijgen van personeel voor wie tijdelijk geen werk is. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. In een rechtszaak over grootschalige internationale btw-fraude zijn 6 Nederlanders veroordeeld tot celstraffen tot 5,5 jaar. Op papier verhandelde de groep voor een 500 miljoen aan elektronica, zoals mobiele telefoons en tablets. Maar de 6 leverden nauwelijks iets en vroegen wel elke keer de btw terug. Vermoedelijk is Nederland daardoor 20 miljoen euro misgelopen. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking en af en toe lichte regen. Vannacht opklaringen met minima tussen 7 en 11 graden. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en 17 tot 21 graden. Ook de dagen daarna is het warm. Dit was het NOS Journaal.
Kunststof.
Harold Merkelbach is vandaag onze gast. Hij is in Maastricht, daar woont hij namelijk. En we hebben een Skype-verbinding. We praten zo verder over zijn boek Goede verhalen zijn zelden waar. Maar in deze tijden van corona putten we troost uit films, muziek en natuurlijk verhalen en boeken. En daarom hebben we onze eigen boekentherapeut Helena Hilgerdenaar gevraagd ons aanbevelingen te doen, wat we het beste kunnen lezen in deze tijden die zo ongewis zijn, Helena.
Ja,
wat
hallo.
Heb je vandaag voor tip?
Ja, nou, vorige week was ik er ook en toen had ik beloofd om nog even door te gaan op het feit dat we met z'n allen opeens weer helemaal op onze familie zijn aangewezen.
Want in huis?
Ja, met z'n allen in huis. Ja, als konijntjes in een hok. En volgens Renate Dorrestein is dat een potentieel gevaar voor de geestelijke gezondheid. En ik denk nog wel meer mensen denken daar zo over. En als boekentherapeut zou ik de kwaal als familieirritatie kunnen omschrijven. Maar die kan natuurlijk uitmonden in familiehaat. En welk medicijn zou daartegen bestand zijn? Of misschien beter, welke shocktherapie? En een van de beroemdste boeken uit de Nederlandse literatuur, De Avonden van Gerard Reven, gaat ook over een oudere jongen, hij heet Frits, die te lang thuis blijft wonen. Het is vlak na de oorlog en net als nu is het heel moeilijk om een eigen huis te krijgen. En eigenlijk ging je in die tijd pas het huis uit als je ging trouwen. Nou ja, Frits die moet de tijd met zijn ouders doorkomen en ziet het met afgrijzen aan. Zijn vader koud met open mond, heeft 7 vratten in zijn nek, stopt het lepeltje terug in de suikerpot nadat hij het heeft afgelikt, loopt rond in zijn ondergoed en laat scheten.
Je hebt het net weer herlezen, hoor ik.
Ja, het is zo grappig. Hij kan met zijn ouders helemaal nergens over praten. En nou ja, het is de week tussen kerst en oud en nieuw. En dan heeft tot overmaat van ramp zijn moeder met oud en nieuw bessensap in plaats van wijn gekocht. En er is dus geen luxe, geen afleiding die wij natuurlijk allemaal nog wel hebben. Het is een en al ondraaglijke saaiheid en sleur. En het enige wat.
Ja, dacht, dat kan er nog wel bij. Laat ze gewoon de avonden herlezen.
Ja, precies. Ja, dat kan toch troost bieden. Zeker omdat Frits zich er met humor doorheen slaat. En dat moeten wij natuurlijk ook soms proberen. Alhoewel dat best wel erg moeilijk is in deze tijd. Maar het boek staat dus ook, als je dat herleest, besef je dat weer, vol met van die beroemde one-liners die eigenlijk ook heel geschikt zijn tijdens de coronacrisis. Want bijvoorbeeld, het gaat slecht, maar verder gaat het goed.
Nou ja.
Ja, die komt gewoon uit de avonden. Mm-hmm. Of het graf gaapt, de tijd zoemt en nergens is redding. Oh. Nou ja, als je dit boek leest, wil je eigenlijk zo snel mogelijk verhuizen en weg van die ouders. Maar ja, doordat Frits zich er toch doorheen slaat, heeft het ook iets herkenbaars en moedigs. Maar ik twijfel ook wel, hoor, aan de avonden als het juiste medicijn voor deze tijd. En dan denk ik vooral aan jonge mensen. Omdat het eigenlijk te goed is. Als je te jong leest, dus de saaiheid en burgerlijkheid is zo goed beschreven dat het echt onder je huid gaat zitten. En we zijn natuurlijk allemaal al een beetje edgy of gevoelig.
Ja,
of elkaar lip. Dat toen ik het herlas, eerst dacht ik, nou, dit is echt een ontzettend goed idee. Dacht ik, nou, ja, ik weet het niet. Voor sommige mensen wel, anderen niet. Maar ik dacht toen
dus je hebt nog een alternatief?
Ja, ik heb nog een alternatief. Het is, dat doe ik toch meestal wel. Dat je niet helemaal met een kluisje in het bos wordt ingestuurd. Ik dacht aan de helaasheid der dingen.
Die andere klassieker, maar ja, iets recenter.
Ja, en die is toch qua stijl is hij gewoon lekkerder. Vlaamser, flamboyanter.
Dimitri Verhulst.
Het is ook lekker dun, dat kan hij ook heel goed. Maar ondertussen is elk woord wel raak. Dus ik bewonder hem heel erg. En kijk, de hoofdpersoon in dit boek heeft het pas echt slecht getroffen. Ik bedoel, bij Frits is het beroerd, maar bij Dimitri, want de hoofdpersoon heet ook Dimitri, wil niet zeggen dat het over de schrijver gaat, maar goed. En die is echt afgedankt door zijn moeder. En die groeit samen op in een vreselijk dorp, Reet Veerdegem heet het dorp, met zijn grootmoeder en 4 alcoholistische mannen met losse handen. En die vreten en die suipen en die neuken, gewoon waar dat kleine jongetje bij is, en trekken zich nergens wat van aan.
Ik herinner me vooral de scène dat ze rauw gehakt eten met z'n allen.
Ja, precies, rauw gehakt en anchovies uit blik tegen de katers. Nou, zo smerig. Nee, het is echt verschrikkelijk. Maar goed, het grappige is, ik heb zo'n medisch handboek, hè, de boekapotheek. Mm-hmm. En daar wordt ook geadviseerd om de helaasheid der dingen te lezen. En daar schrijven ze ook: de helaasheid der dingen doet beseffen dat je het leven niet de schuld moet geven van wat er is misgegaan. Het leven is wat het is. Als je wieg in een verkeerd nest staat, kun je daar niets aan veranderen. Daar verbitterd over zijn helpt niet. Integendeel, zo'n houding schrikt mensen af. Beter is het om, zoals Dimitri, te kijken naar je eigen fouten en proberen die te verbeteren. Alleen dan word je gelukkig. Wel, ik vond hem wel heel hard, hoor.
Zo nou, behoorlijk, van, ja.
Je moet gewoon. Maar goed, ik weet niet. Ik hoop dat mensen hier iets aan hebben. Ook wederom zal de humor je een klein beetje helpen. En nou ja, als je dat boek hebt gelezen, dan is er daarna ook nog als toetje die geweldige film. Ik weet niet meer hoe de filmmaker heet, maar ik kan me herinneren met allemaal mannen op
Paul Groeningen,
op een fiets, toch?
Ja. Felix Groeningen, nou ja.
Ja, heel erg mooi. Dus dat is voor mij. Ik hoop dat iedereen al lezend geneest in deze zware tijden doorkomt.
2 boeken waarin het allemaal nog veel erger is. Ja. De avonden en de helaasheid der dingen. Dankjewel, Helena. Tot de volgende keer.
Ja, dag.
Harold Merkelbach, ook literatuurliefhebber. Hè? En, en psycholoog. Wil je ook nog een duit in het zakje doen als boekentherapeut? Ja, nou, heb je een ultieme leestip?
Ja, leestip? Ik vond de tips die ik nu hoorde, vond ik toch wel erg deprimerend. Je moet toch niet aan denken dat je bij je ouders zit en dat je dan achtervolgens de helaasheid der dingen en de avonden gaat lezen. Dat is niet erg opbeurend. Ik zou zeggen, zoek het in de reisboeken.
Zoek het in de reisboek,
Als je dan toch thuis moet zitten en ga mentaal op reis en doe dat met een goede schrijver die een reisboeken schrijft. En een hele goede tip die ik kan geven, en die heb ik overigens weer van Piet Uichholz, dat is Patrick Leigh Fermor, een voettocht langs Rijn en Donau. Dat gaat over een Engelse jongeman die in 1933 vanuit Londen naar de Hoek van Holland gaat met de boot en dan van Hoek van Holland helemaal naar Constantinopel loopt. Huh? En hij beschrijft wat hij onderweg allemaal tegenkomt. Aan landschappen, maar ook aan mensen. Het is 1933, dus in Duitsland ziet hij de opkomst van het nazisme. En het is historisch interessant, maar het is ook interessant wat hij zegt over de mensen en over de dialecten. En voor een deel is die reis nog tamelijk goed te reconstrueren. Ik ken Zuid-Duitsland ken ik vrij goed. En wat hij zo beschrijft over de Donau, dat past wel bij mijn eigen impressies. Dus ja, als je mentaal wil wegdromen als vorm van escapisme, is het heel erg goed, heel erg mooi. Maar mijn andere tip is, ik heb net gelezen, Julian Barnes. De man in de rode mantel. Zo mooi. Het gaat over de man op dit schilderij. Meneer Pozzi, de eerste hoogleraar gynaecologie in Parijs. Uh-huh. Hij is een hele bijzondere man. Omdat hij namelijk uitgesproken opvattingen had. Hij vertaalde Darwin in het Frans. Hij schreef het eerste handboek gynaecologie. Hij assisteerde bij duels die mensen hadden. Hij ging zelf nooit duelleren, maar was een perfect chirurg. Dus hij was erg goed in het oplappen van mensen. Maar het interessante aan deze man is dat hij uitgesproken opvattingen had, maar dat hij met niemand ruzie had. Dus hij was niet alleen een groot diplomaat, maar hij was ook iemand die blijkbaar in staat was om zijn meningen heel goed te verwoorden. Een van de dingen waaruit dat blijkt is dat hij Dreyfusaar was. Dus hij was pro-Dreyfus. Dreyfus was in die tijd een belangrijke schandaal in Frankrijk. Uh-huh. Je was voor of je was tegen de van spionage verdachte Dreyfus. En hij was dus voor Dreyfus. Hij vond dat Dreyfus, dat hij ten onrechte veroordeeld was. En daar nam hij het voor op. En op de een of andere manier kwam hij daarmee weg. Of schoon dat tegen het establishment was, kwam hij daarmee weg. En ja, dat is een heel bijzonder boek wat Julian Barnes van over hem geschreven heeft. Een heel bijzonder portret.
Mooi, aanstekelijk verhaal. Ga ik lezen. Gaan we terug naar jouw eigen boek. Goede verhalen zijn zelden waar, Harold Merkelbach. Want het boek is opgedeeld in het rariteitenkabinet. Ik noem er een aantal ziek van verhalen. Dus de medici en hun verhalen. Maar ook bijvoorbeeld de oorlog. En dan hebben we daar Adolf Hitler als simulant. Ik vond het echt een prachtig verhaal. Ik had het nooit eerder gehoord. Hoe hij eigenlijk een bedrijfsongeval van psychotherapie, hypnotherapie is geweest.
Nou, dat is de theorie. Hè?
Dat is het verhaal.
Ja, dat is het verhaal. Dus, maar om even de historische achtergrond te schetsen. Adolf Hitler was een mislukte kunstenstudent. Die wilde eigenlijk graag ook een rol hebben in de oorlog. Eerste Wereldoorlog. Werd min of meer afgekeurd bij het Oostenrijkse leger. En toen meldde hij zich bij een Beiersregiment. Al heel snel had hij in de gaten dat die oorlog toch minder glorieus is dan je zou denken. Het was gevaarlijk en toen werd hij koerier. En die koeriers die mochten lekker achter de linies op en neer lopen. Die zaten niet in de frontlinie, die zaten niet in de loopgraven, maar die mochten lekker veilig achter de frontlinie lopen. En op een zeker moment, toen het Duitse front in elkaar klapte, heeft hij een aanval meegemaakt van gifgas. En toen had hij wat oogklachten. En toen heeft hij gedaan alsof hij totaal blind was. En toen hebben de frontartsen hebben hem afgevoerd naar Pasewalk. Dat ligt ergens in Noord-Duitsland. Dat was een kliniek. Die was niet zozeer voor oogletsels, maar die was voor wat men toen noemde kriegsneurotica. Dus de neurotische mensen. En eigenlijk was dat weer een mooie term voor simulant. Dus
ja, ze hadden hem in de gaten.
Ze hadden hem in de gaten. Maar later zijn daar hele verhalen over gemaakt door historici. In de trant van, daar is Adolf Hitler met hypnose behandeld. Hij is blijven hangen in de hypnose. En dat heeft gemaakt dat hij van een eenvoudige koerier tot een buitengewoon gevaarlijke politieke demagoog werd. En dat is eigenlijk het verhaal dat ik becommentarieer in mijn boek.
Ja.
En waarvan ik laat zien dat het historisch gezien zeer, zeer onaannemelijk is. Om maar één ding te noemen, de aanname hier in dit verhaal is dat de man Hitler in dit geval hypnose heeft ondergaan.
Waarin hij is blijven steken. Althans, de hypnotherapeut is ermee gestopt. Ja,
maar die hoogleraar destijds van die kliniek, die was een verklaard tegenstander van hypnose. En die behandelde de kriegsneurotica op een hele andere manier. Die had de stelling dat je kriegsneurotica vooral moest intimideren. Je moest ze onder koude douches zetten. Je moest ze pak slaag geven, zodat ze uiteindelijk voor de dokter banger werden dan voor de frontlinie en weer teruggingen naar de front.
Ja.
Dat was wat die hoogleraar deed. En waarschijnlijk heeft Adolf Hitler hetzelfde meegemaakt. Maar wat interessant is, is dat verhaal van Adolf Hitler, die daar een soort wederopstanding heeft doorgemaakt, dat ook het verhaal is dat Hitler zelf in Mein Kampf vertelt. En wat de nazi-propaganda altijd vertelt over de Eerste Wereldoorlog en de rol van Adolf Hitler daarin, namelijk dat hij zo'n heldhaftige rol daar zou hebben gespeeld, wat dus absoluut een strijd is met de feiten.
Ja, ja. Wat je vaker ziet, hè, van er moet wel iets heel erg vreemds aan de hand zijn. Breivik noemt het bijvoorbeeld ook. Wil iemand zoiets groots teweeg hebben gebracht?
Ja, ja.
Dat is wederom grote oorzaken, grote gevolgen.
Ja. Ja, dat is een telkens terugkerend thema, dat we denken dat dit soort mensen als Breivik, maar ook Adolf Hitler, dat die iets groots moeten hebben. Dat die uitzonderlijke kwaliteiten moeten hebben, of dat die psychiatrisch moeten zijn. En terwijl er een hele, dat is een wat platvoersere verklaring. En dat is dat deze mensen betrekkelijk normaal zijn, maar ideologisch buitengewoon gedreven zijn. En op grond van die ideologische gedreven schoonheid het zover weten te schoppen. En dat is in elk geval het verhaal dat geldt voor Breivik. Dus dat deze man psychotisch zou zijn, is buitengewoon onaannemelijk. Maar het is in eerste instantie ook het verhaal over Adolf Hitler. Hij was niet psychiatrisch, maar hij was in eerste instantie vooral iemand die ideologisch zeer bedreven was.
Ja. Maar dat verhaal is natuurlijk veel enger.
Zeker, bedreigender. Het is veel bedreigender, omdat ons dat op elk moment weer kan overkomen. Mm-hmm. Kijk, zolang het gaat over psychiatrische patiënten, kunnen we zeggen van oké, die kunnen we makkelijk herkennen, die kunnen we opsluiten. Maar als het zou kunnen gelden voor iedereen die ideologisch bevlogen is, dan is de stap naar dit soort naar zo'n soort calamiteiten snel weer gezet. Dat is zeker waar. Ja,
Marinus van der Lubbe is weer een heel ander verhaal. Ja. Want daarvan is dan een verhaal ontstaan dat het een smoezelige meeloper zou zijn, zoals je het beschrijft. Maar in jouw verhaal is het toch echt de man die de eerste verzetsdaad pleegde, namelijk de Rijksdag in brand stak.
Ja, klopt. En dat is een van de weinige verhalen waar ik me nog steeds heel erg kwaad over kan maken.
Ja, dat merk ik.
En dat heeft ermee te maken dat Marinus van der Lubbe, dat die heeft in Berlijn geen enkele straat die naam genoemd is.
Daar pleit je voor, hè?
Ik zeg dat ook steeds tegen mijn Berlijnse vrienden. Wanneer komt die straat nou voor Marinus van der Lubbe? Want die Duitsers die doen altijd wel heel erg verheven over de aanslagplegers van de 20e juli. Hè, dus de Graaf van Stauffenberg en Jörg van Wachtenburg. Dus al die adellijke mensen die destijds zo'n beetje aan het einde van de oorlog een aanslag op Hitler hebben gepleegd. Nou, daar heel Duitsland zit vol met straten die genoemd zijn naar deze helden. Maar onze Nederlandse Marinus van der Lubbe,
die strassen hebben we nog niet.
Die is er niet. Nee. Een of ander klein gedenksteentje is er ergens, geloof ik, in Leipzig.
Maar even om het uit te leggen, want je noemt het complotgeschwets van historici.
Ja, dus wat er gebeurt met wat er voortdurend gebeurt met Marinus van der Lubbe is. Nee, laat ik eerst het echte verhaal vertellen. Het verhaal van Marinus van der Lubbe is dat dit een jongen is, een arbeider, een anarchist, communist, die op zeker moment een daad wil stellen. En hij loopt dan helemaal naar Duitsland, hij loopt naar Berlijn en vat dan het plan op om daar de Rijksdag in de fik te steken, omdat hij denkt dat dat een soort beweging van arbeiders tegen de NSDAP zal veroorzaken. Mm-hmm. Want Hitler is net aan de macht gekomen en hij denkt van dit is een manier om de arbeiders te mobiliseren. Hij heeft dat later, na zijn arrestatie en tijdens de verhoren, heeft hij dat ook uitentenaar beschreven. En die verhoren die zijn weer bekeken door iemand als Karl Bonhoeffer, destijds een hele betrouwbare en zeker niet zeker geen nazi meeloper. Die psychiater heeft ernaar gekeken en die zegt van ja, dit is inderdaad een overtuigend verhaal. Dit is inderdaad iemand die is in zijn eentje hier naartoe gekomen om die opstand van die arbeiders uit te lokken. Ja. Maar in elk geval, veel van die historici die geloven dat niet. Die hebben daar later van gemaakt dat hij ofwel een schakeltje was in het radar van de communisten die een aanslag probeerden te plegen op de Rijksdag. Of dat hij een meeloper was van de nazi's en dat het eigenlijk in scène gezet was. Dus men heeft steeds van hem een meeloper proberen te maken. En dat gebeurt eigenlijk tot op de dag van vandaag. Eigenlijk tot op de dag van vandaag zie je dat allerlei Amerikaanse historici in die trant over Marinus van der Lubbe schrijven. En dat heeft er onder andere toe geleid dat het gerechtelijk oordeel over Marinus van der Lubbe, dat is pas een aantal jaar geleden pas is dat herzien door het Duitse gerechtshof. Toen heeft men gezegd van, die veroordeling van Van der Lubbe, die past toch niet, hè? De doodstraf voor iemand die een brandje sticht. Mm-hmm. En het is pas relatief recent dat men dat oordeel, dat de Duitsers dat oordeel hebben herzien.
En wat jou betreft had daar wel wat meer rugbaarheid aan kunnen worden gegeven.
Wat mij betreft hadden de Duitsers dat in 1946 moeten doen, toen ze weer een functionerend rechtssysteem hadden. Dus het laat zien ook hoe klungelig die Duitsers daarmee omspringen. Uh-huh. En,
En
dat allemaal veroorzaakt door de grote, door het idee van die Van der Lubbe moet deel zijn van een complot.
Ja.
En dat
het
is
moet
eigenlijk
een groter verhaal
ja,
zijn.
Complotdenken. Ja, dat is wat het is. Ja.
Nou lijkt je stelling te zijn: goede verhalen kunnen mist veroorzaken, waardoor de feiten achter de horizon verdwijnen. Maar in hoofdstuk 5 komen we in de rechtbank terecht, jouw werkterrein. En dan lijkt het eigenlijk andersom te zijn. Hè? De verhalen achter de feiten blijken dan belangrijker om tot een goede strafmaat te komen.
Ja, klopt. En de kale feiten in de rechtbank heb je niet.
Daar red je het niet mee.
Nee, de rechter moet het grotere verband kennen. De rechter moet het verhaal achter de feiten kennen. En dus is het heel belangrijk dat hij daar zelf naar op zoek gaat. Dat hij actief probeert dat verhaal te construeren. Mm-hmm. Of dat hij in elk geval getuigendeskundigen heeft die hem dat verhaal vertellen. Of in elk geval de bouwstenen voor dat verhaal aandragen.
En waarom is dat verhaal belangrijk? Daar.
Nou ja, ik geef het voorbeeld van een man die zijn vrouw van het leven berooft. En als je dat zo hoort, en als je zo'n kop leest in de krant, denk je van nou, dit is erg, die man verdient een grote straf. Maar als je het verhaal erachter leest, dan, dan is het eigenlijk de bedoeling dat je een pas op de plaats maakt en je dan nog eens achter de oren krabt en je afvraagt van klopt dat wel, dat intuïtieve oordeel dat ik over deze man geveld heb. Dus als je hoort van nou, deze man heeft net te horen gekregen dat hij een terminale ziekte heeft en dat hij binnen een paar weken zal overlijden aan die ziekte. Hij verpleegt zijn vrouw. Hij is mantelzorger voor zijn vrouw die aan een ernstige vorm van dementie leidt. En deze man is bang dat als hij straks komt te overlijden, hè, dat zijn vrouw alleen is. En daarom heeft hij haar van het leven beroofd vanuit dat humane oogpunt. Mm-hmm. Ja, dat geeft toch wel een andere wending aan alle associaties die je bij zo'n krantenkop hebt. Dan denk je van misschien is wel, moet die man wel gestraft worden, maar het is niet het type moord waar je mm-hmm. in eerste instantie aan zou denken. Dus dat maakt dat zo'n verhaal heel erg belangrijk is om als soort, het geeft relief aan de feiten.
Ja, en het geeft een heel helder voorbeeld. Dit is een heel helder voorbeeld inderdaad. Maar de moeilijke taak voor de rechter is dan dat hij of zij op zoek moet naar het verhaal, maar zich ook weer moet laten meevoeren door het verhaal.
Precies, en hij moet dus voortdurend kritische vragen stellen. Ja. En moet zich de vraag stellen, wanneer is het verhaal goed genoeg? Wanneer zeg ik van, nou, hier ga ik voor anker. Nu weet ik wat het bewijs betekent. Nu weet ik wat het betekent dat iemand zijn DNA op de plaatsdelict heeft achtergelaten. Betekent dat hij de dader is? Of betekent het dat hij ooit de bezitter was van dit eigendom? Dus er kunnen allerlei. Dus het is multi-interpretabel, die feiten. Dus
en dan kom je ook met kritiek, hè? Namelijk dat veel rechters in meer of mindere mate last hebben van een overtuiging.
Klopt, ja. Ja, maar dat is wel een genuanceerde kritiek. Ik denk dat dat noodgedwongen zo is. Want die rechters die werken zich uit de naad. Hè. In Nederland worden die rechtbanken, de hoven, die worden ondergefinancierd. Als je het vergelijkt met de ons omringende landen. We hebben veel te weinig rechters per 1000 inwoners. Dus die hebben een enorme dossiers op hun tafel liggen die ze moeten wegwerken. Ja, en dus betekent dat ze vaak vaart willen maken en dat ze vaak niet in de gelegenheid zijn om dat verhaal tot op het einde en tot in de detail uit te werken. En als je die mogelijkheid niet hebt, wat je dan doet als een soort snelle afkorting. Wat je dan doet is, je hebt een overtuiging en dan probeer je op die overtuiging te enten. En dat is heel erg gevaarlijk.
Ja, en mag toch ook eigenlijk geen excuus zijn, want dat kan vreselijke gevolgen hebben, toch?
Ja, dat zeg je nou, maar die overtuiging heeft in ons wetboek van strafvordering wel een plek. Het heeft een officiële plek. En daar wordt met zoveel woorden gezegd. Dat geldt trouwens ook voor de nieuwste versie van het wetboek van strafvordering. Ja, de rechter heeft een overtuiging. Mm-hmm. En als die overtuiging hem zegt van de dader heeft het niet gedaan, de verdachte heeft het niet gedaan, of gewoon alles tegen hem, alles wijst in de richting van de verdachte. Als die rechter de overtuiging heeft van die verdachte heeft het niet niet gedaan, dan kan die de verdachte vrijspreken. Ja. Wat eigenlijk heel merkwaardig is.
Ja.
Want dit is wel een belangrijk punt. We hebben het over rechtsdwaling en dan denken we vaak over onschuldige burgers die veroordeeld worden. Maar je hebt natuurlijk ook de andere kant van de zaak. Dat zijn namelijk de verdachten tegen wie het bewijs toch wel heel erg sterk is en die dan toch worden vrijgelaten. Ook dat is natuurlijk een rechtelijke dwaling.
Ja, ja.
En daar speelt die rechtelijke overtuiging vaak een grote rol. De rechter die denkt van ja, nee, dat kan toch ook heel anders gegaan zijn. En meneer ziet zo sympathiek uit. En daar moet er ook een andere verklaring voor zijn. Ik heb twijfel. Nee, of gewoon de bewijs heel erg sterk is. Ik spreek de verdachte vrij. Dat komt ook met enige regelmaat komt dat voor. En daar zie je het gevaarlijke van die rechtelijke overtuiging. Ja,
ja, en is dit bespreekbaar? Ik bedoel, het zou natuurlijk een prachtig onderzoek zijn ook.
Het is zeker met rechters zelf bespreekbaar. Mij valt op in toenemende mate de belangstelling van rechters, maar ook officieren van justitie en advocaten voor mijn vak, de rechtspsychologie. Ze zijn wat dat betreft heel leergierig en nieuwsgierig. Ze willen weten hoe dat zit met getuigen en wat die kunnen waarnemen. Ze willen weten hoe dat zit met verdachten en valse bekentenissen. En ze willen weten hoe mensen beslissingen nemen in moeilijke situaties, zoals rechters dat moeten doen. Dus wat dat betreft zijn ze heel leergierig. Het onderzoek daarna, ja, dat is toch wel heel erg moeilijk. En ik kan je ook uitleggen waarom dat moeilijk is. Het heeft met twee dingen te maken. Aan de ene kant is het moeilijk om na te gaan als onderzoeker hoe rechters beslissingen nemen. Want die rechters nemen beslissingen binnen de afgeschermde realiteit van de raadkamer. Ja. Dat is wat je noemt het geheim van de raadkamer.
Grote geheim.
Het is niet de bedoeling dat buitenstaanders, zelfs niet onderzoekers, daarbij zijn om te kijken hoe dat gaat. Dus dat is één probleem. En het andere probleem is dat de Nederlandse onderzoeksfinanciers ook niet echt geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Die denken van ja, weet je, strafrecht, dat is, het heeft te maken met verdachten. En dat is een hele andere wereld. Dat is niet interessant. Het komt weinig voor. Die juristen die kunnen wel wat archiefonderzoek doen. En voor rechtspsychologen is dat in het bijzonder een probleem. Want bij de psychologen zeggen ze van ja, jullie horen meer bij de juristen. En bij de juristen zeggen ze, jullie horen meer bij de psychologen. En het eind van het liedje is dat we nooit en te nimmer geld krijgen om onderzoek te doen.
Jij zou het onderzoek graag doen, mag ik hieruit opmaken.
Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, ik vind dat daar meer onderzoek naar gedaan moet worden.
Ik begrijp het. Het is bijna 8:30. Nou, als ik je boek lees, kan ik niet anders dan concluderen. Want het staat er vol mee dat je een enorme liefhebber bent van goede verhalen. En dan is het toch jammer om ze te moeten ontkrachten, hè?
Ja, dat is zeker jammer. Ja. Ja.
Wat komt er op de tegel te staan?
Op de tegel komt te staan de uitspraak van een Amerikaanse jurist, Oliver Holmes, die zei: alleen de doden en de dwazen veranderen nooit van mening.
Alleen de doden en de dwazen veranderen nooit van mening. Precies. Hij is prachtig. Ik vond ook een zeer prachtig, lezenswaardig boek interessant. Harold Merkelbach, goede verhalen zijn zelden waar. De groeten daar in Maastricht. En dank
je wel, de groet terug.
Alle verhalen. Zo dadelijk op deze zender Martijn de Greven met de Haagse Lobby, WNL. Een mooie avond verder en wij zijn morgen gewoon weer. Tot dan.
Dank meneer Merkelbach. Morgen een gesprek over undercoverjournalistiek met Jeroen van Bergijk en Alberto Stegeman. Tot morgen.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Steeds meer mensen zitten door het coronavirus alleen thuis of hebben hulp nodig. Heb jij behoefte aan een luisterend oor of praktische hulp? Bel 0800 1322 of ga naar www.nietalleen.nl. Je bent niet alleen.
Het coronavirus zet het leven van iedereen op zijn kop en kan ook voor financiële problemen zorgen. Je kunt dan te maken krijgen met een gerechtsdeurwaarder. Bel de deurwaarder zo snel mogelijk. Dan voorkom je dat de schuld hoger wordt. Samen lossen we het op. De Nederlandse gerechtsdeurwaarders. Kijk op bellenisoplossend.nl.
Supermarkten die de dag beginnen met een ouderenuurtje. Dat is lief. Dank je wel. Namens ons allemaal. Dit is een boodschap van Sieren.